Welkom bij de Spekhoek podcast. Mijn naam is Leon Kempees en samen met Naomi Franke en Nina de Jonge ben ik de maker van de Spekhoek kaartenset. Een kaartenset waarin we 35 thema's die over licht en donker gaan behandelen, die voortkomen uit onze dagelijkse praktijk als systemisch coach en trainer. Tijdens de interviews ga ik in gesprek met verschillende gasten van diverse achtergronden over thema's die hun aan het hart gaan, om op die manier een ander perspectief te bieden naast dat van ons en misschien wel naast dat van u. Ik wens u een fijne aflevering en voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mij. Welkom bij de Spekhoek podcast en dit keer ben ik in gesprek met Marjolein. En met Marjolein ga ik het hebben over het thema maskers van de Spekhoek kaartenset. Welkom.
Dankjewel.
En zou je je willen voorstellen?
Ja, zeker. Mijn naam is Marjolein Hendricks. Ik ben organisatieantropoloog, systemisch en transformatieconsultant. Ik begeleid mensen, teams en organisaties op hun pad om hun volle potentieel meer te gaan leven. En dat doe ik eigenlijk door een combinatie van een antropologische bril met een systemische blik. Die combinatie vind ik heel erg leuk. Daarnaast ben ik als persoon ook heel erg geïnspireerd door het shamanisme. Oh. Dat sluit wat mij betreft ook echt super mooi aan op het systemische. En het antropologische overigens ook. Omdat in het shamanisme het ook heel erg gaat over de samenhang der dingen. De verschillende energieniveaus. En dat op een moment dat er bij iemand of in een systeem of in een organisatie er iets niet lekker loopt of ziekte of problemen, dat je gaat kijken naar waar is de energie gestagneerd? Waar is de energie gestopt met stromen en waar komt dat dan door? En vanuit daar dan weer te kijken hoe kunnen we er weer voor zorgen dat die energie stroomt? Nou, dat sluit natuurlijk ook heel erg mooi aan op het systemische.
Ja.
En vanuit die holistische aanpak, vanuit die verschillende invalshoeken, kijk ik naar verandertrajecten, cultuurtrajecten in organisaties, ook naar teamontwikkeling, naar leiderschapsontwikkeling. Daarbij vind ik het heel erg van belang om van mensen te motiveren vanuit de kennis en de ervaring die ik in al die jaren heb opgedaan, maar ook vanuit mijn persoonlijke reis, mijn eigen ervaringen op mijn in het pad van persoonlijke ontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld de reizen die ik heb gemaakt. Omdat ik echt geloof dat voor duurzame verandering, of dat nou bij personen is of in organisaties, dat er interne motivatie nodig is.
Ja, mooi.
Ja. En dat doe ik het liefst in de natuur. Ik werk natuurlijk ook veel binnen op mooie plekken. Maar het liefst in de natuur vind ik heel fijn. Ook omdat ik merk dat je dan, dat merk ik bij mezelf persoonlijk al. Maar ook bij de mensen met wie ik daar werk. Dat je veel sneller dichter bij jezelf komt. Maar ook makkelijker in contact met een ander. Dus ik doe heel graag leiderschapstrails. Pas ook bijvoorbeeld shamanistische rituelen toe. Zoals fishing quests of kampvuursessies. Dus ik ben heel, heel graag buiten. En daarnaast ga ik één keer per jaar, als het even kan, een maand naar het buitenland. Om daar mijn antropologische passie ook nog te voeden. En dan ga ik naar stammen. Dan zit ik daar een aantal weken. Doe ik antropologisch veldwerk. En dan ja, wil ik heel veel van hen leren over de eeuwenoude wijsheden die zij echt nog zo bij zich dragen. Ik doe bijvoorbeeld ook onderzoek naar leiderschap. En dat neem ik weer mee in mijn werk in Nederland. En ja, daar komen een heleboel dingen die ik leuk vind in mijn werk bij elkaar.
Ja, oh, wat mooi. Ook mooi wat je doet, dat je dan een maand weggaat. Maar ook mooi hoe we hebben natuurlijk het thema maskers. En als ik dan systemisch, antropologisch en shamanisme hoor, denk van, oh, maar dan is dat ook heel interessant om vanuit die, of zoals jij zei, de bril en een blik om daarop op het thema te kijken.
Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
Dus waarom voor jou het thema maskers?
Nou, een aantal jaar geleden, of heel wat jaren geleden al, toen ik begon op mijn pad van persoonlijke ontwikkeling, daar ging natuurlijk het een en ander aan vooraf, dat ik op een punt kwam dat ik dacht, ja, ik kan gewoon zo niet verder. Ik ben niet gelukkig, ik ben niet gezond. ja, zo kan het niet verder. Dus ik wist, er moest iets veranderen. Dus ik ben op die in eerste instantie hele langzame trein gestapt van de persoonlijke ontwikkeling. Kwam in aanraking met systemisch werk. En daar kwam ik op een gegeven moment ook heel erg in aanraking natuurlijk met het thema maskers. En toen besefte ik me dat ik eigenlijk van jongs af aan al heel veel met maskers heb. Ik had vroeger op mijn kamer allemaal van die mooie Venetiaanse maskers. Maar ik was ook geobsedeerd door Pierrot. Ik weet niet of je weet wat een Pierrot is.
Nee.
Pierrot is een clown. Komt oorspronkelijk uit Italiaanse commedia dell'arte. Dus een soort theatervorm. Mm-hmm. En die wordt ook wel de ernstige clown genoemd. Het is een clown die helemaal in het wit gekleed is. Maar met zwarte wenkbrauwen en een zwarte traan in zijn ooghoek. Bonnie Sinclair heeft er ooit een liedje over geschreven. Droog je tranen, Pierrot. En ik was daar altijd gefascineerd door. Ik had er ook een aantal in mijn kamer staan. Al toen ik vrij jong was. En op dat moment wist ik niet wat mijn fascinatie daar nou precies mee was. Later kwam ik erachter dat Pierrot staat voor het maskeren van je gevoelens en je behoeftes.
Ja.
Als je dan terug gaat kijken, denk ik, ja, ik snap wel dat ik als kind me toch, geïnspireerd is niet het juiste woord, maar wel gefascineerd was door die Pierrot.
Ja.
En ongeveer 10 jaar geleden deed ik een shamanistische ceremonie. En daar kwam steeds een bepaald masker in mijn bewustzijn voorbij. Een soort van Maya-masker. Mm-hmm. Prachtig, maar ik wist niet wat het betekende. Ik was de ceremonie ingegaan met de intentie, wat kan ik nog meer doen om uit de overlevingsstand te komen? En ongeveer 1,5 maand daarna liep ik in Ecuador en zag ik opeens in mijn ooghoek dat masker. En daar ben ik naartoe gelopen, want dat kon ik natuurlijk niet laten. En daar was een dame, het was in een dorpje. En die was ook een nieuw masker aan het maken. Dus ik legde haar uit van, goh, dit masker, dat heb ik een paar weken geleden. Dus het kwam steeds voorbij bij mij in een ceremonie. Wat is dit voor een masker? En toen zei ze, dit masker is een deel van een twee-eenheid. Want die andere hangt ernaast. Het masker waar jij naar wijst, dat is het masker wat staat voor het leven. Wow. En die ernaast hangt, dat is het masker van de dood. Dat was natuurlijk heel erg mooi, want eigenlijk dus het antwoord wat ik kreeg tijdens mijn ceremonie op mijn vraag, wat kan ik doen om nog meer uit die overlevingsstand te komen, was het leven nemen, wat voor mij nog best wel ingewikkeld was. Hmm. Dus ja, dat was zo'n mooie metafoor. En je kunt je voorstellen, ik heb hem meegenomen. Het is een gigantisch masker, staat hier ook in de woonkamer. Ik heb er 4 weken lang mee rondgesult. Dus ja, maskers hebben voor mij altijd hebben een soort van rol gespeeld in mijn leven. En door die persoonlijke ontwikkeling ga je daar natuurlijk dan ook nog eens op een andere manier naar kijken. En ook in mijn werk ben ik er heel erg mee bezig, in leiderschapstrajecten. Maar ook in organisaties bijvoorbeeld. Wat is het masker van de organisatie? Wat laat een masker van weerstand in een team bijvoorbeeld zien?
Ja.
Dus ik heb heel veel met maskers.
Ja, oh, wat mooi. Ook mooi hoe je dat vertelt, het masker van het leven en het masker van de dood. En dus wat wij zeggen, ook met speculaties, zet mij denk ik in het algemeen ook met welke maskers draag je en hoe toon je je naar de buitenwereld eigenlijk? Dacht ik ook van, oh, maar je had het masker van het leven dus gewoon op te zetten.
Ja.
Ja, vaak.
Ik had echt letterlijk het leven te nemen.
Ja.
Dat was prachtig. Heel ingewikkeld voor mij.
Mm.
Dus dat was heel mooi dat dat de boodschap was die ik kreeg. Ik had al heel veel gedaan op heel veel van mijn trauma's verwerken of op het emotionele stuk. Maar ik moest de sprong nog maken, het leven in.
Ja, ja. Ja, en je zei net al ook over Pierrot, zei je dat, hè, dus toen leerde je dat maskers verhullen of je weghouden bij het gevoel of gevoelens verhullen. En wat doen ze nog meer voor jou? Of gaat het met name over het verhullen van iets?
Ja, ik denk dat het veelal gaat over het verhullen. Hm. Voor mij zijn maskers buffers tussen de binnenwereld en de buitenwereld. Dus als we jong zijn in onze ontwikkeling, in onze eerste jonge jaren, waarin we zoveel leren over het leven, over geven en nemen, kan het natuurlijk zijn dat je door allerlei omstandigheden van buitenaf, of een appel van de buitenwereld, of de familiedynamiek, of een ouder die in een bepaalde toestand is, dat je tekort wordt gedaan, of in ieder geval het gevoel hebt dat je tekort wordt gedaan of miskend wordt in waar jij als kind behoefte aan hebt. En omdat je nog zo afhankelijk bent van die omgeving als kind, ga je je beschermen tegen nog meer pijn, nog meer kwetsing.
Ja.
En daarmee creëer je een buffer tussen wat er bij jou van binnen speelt. En dat kan de kwetsing zijn, maar dat kunnen ook eigenschappen zijn. Als jij bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen hebt waarvan je het gevoel hebt als kind dat die afgekeurd worden in jouw omgeving, dan kan het zijn dat je die van binnen houdt en naar de buitenkant wat anders laat zien.
Ja.
Dus voor mij zijn maskers wel meestal de manier om dus echt iets af te schermen, of echt iets van binnen af te schermen en aan de buitenkant iets anders te laten zien.
Ja. Ja.
Als je cultureel ernaar kijkt, is het soms natuurlijk ook wel anders. Ja, als je antropologisch ernaar kijkt, is het een masker kan ook een manier zijn om in een andere rol te stappen. En dat doen maskers natuurlijk ook. Ja, een masker zorgt ervoor dat je in staat bent om in een rol te stappen en je eigenlijke ik, je essentie, even te maskeren. Hmm. Zodat de focus vooral ligt op de rol die je op dat moment speelt. En dan kan je bijvoorbeeld maskers hebben die, als je bijvoorbeeld kijkt naar het Chinees Nieuwjaar, dan heb je bijvoorbeeld ook allerlei maskers. Dan heb je maskers die zijn rood en dat geeft aan dat een personage heel moedig is. Maar een geel masker laat weer zien dat een personage een soort van slechte spirit is. Slechte geest. Dus masters kunnen er ook voor zorgen dat je in rituelen even in iets anders kan stoppen.
Ja, ja. Ja, heel mooi. En dan denk ik even terug aan wat je zei over het werken in organisaties. Daarin zie je natuurlijk ook dat dat je natuurlijk maskers ziet om wat te verhullen, maar dat er ook maskers zijn van de rollen die mensen innemen in de organisatie. Tenminste, dan ga ik ervan uit dat je dat ook op die manier ziet. En wat ik daar zelf wel eens gemerkt heb, is dat er mensen zijn die zoveel maskers met zich meedragen, dat ze op een gegeven moment niet meer weten welke ze op hebben. En dat soms heel complex kan worden binnen een organisatie. Dus niet meer weten welke rol je te vervullen hebt, of met welk masker of welke pet op, zeggen ze natuurlijk vaak, je daadwerkelijk aanwezig bent.
Ja, ik denk dat dat ook het risico is van maar lang genoeg een masker dragen, dat we op een gegeven moment het masker gaan verwarren met onze essentie. Dat we denken dat wij ons masker zijn. Hmm. Dat één en hetzelfde is. Dus dat de manier waarop we ons in de buitenwereld neerzetten, dat ook een reflectie is van wie we in de kern zijn. Dat kan als er geen masker tussen zit.
Ja.
Maar een masker is in principe juist het tegenovergestelde. Dus eigenlijk maakt dat het ook soms ingewikkeld, omdat we dan zijn gaan geloven dat wij ons masker zijn.
Ja.
En het is dan best ingewikkeld om nog te weten welke maskers heb ik nou eigenlijk allemaal op. En wie ben ik nou eigenlijk?
Hmm.
Soms is er een situatie nodig of de spiegel van een ander, waardoor we ons gaan beseffen of een roep juist van binnenuit. Want ik geloof er wel in dat ook al zet je een masker op en ben je erin gaan geloven dat je dat bent, dat er een zaadje van je ware essentie van binnen aanwezig blijft. Wat ook steeds roept. In het shamanisme is het bijvoorbeeld heel mooi, hebben ze het ook over soul retrieval. Dan zeggen ze ook als er bepaalde traumatische gebeurtenissen zijn, om onszelf te beschermen, splitst een deel van onze ziel zich af om in bescherming, om veilig te blijven.
Ja.
En in het shamanisme doen ze aan soul retrieval om die verloren delen van onze essentie weer terug te halen, om weer te zorgen voor heelheid.
Ja. Ja, mooi is dat. En verloren delen. En als je kijkt vanuit de maskers binnen het shamanisme, hoe hebben die daar zijn plek?
Nou, eigenlijk op dezelfde manier als in het systemische. Dus doordat we een stuk van onszelf afscheiden en afsplitsen, laten we alleen datgene zien waarvan we denken dat we daarmee een ander kunnen beïnvloeden op een manier dat de kans groter is dat we geliefd worden en geaccepteerd worden.
Ja, ja. En heb je je maskers altijd af te zetten?
Ik denk het niet altijd. Laat ik het zo zeggen, ik denk wel dat het goed is dat je weet hebt van je maskers. Dat je ook weet welke parels daarin achter verborgen liggen. Hè? Want het is niet per definitie slecht. We ontwikkelen ook allerlei kwaliteiten met dat opzetten van dat masker. In sommige situaties is het wellicht nog steeds nuttig om wel een masker op te zetten. Ik ben alleen wel van mening dat als je authentiek wil zijn, dat het wel betekent dat je grotendeels zonder die maskers leeft. Ook omdat maskers zich vastzetten in onze emotionele laag, maar ook in onze energiestructuur. Dus je zet ook een stuk van de levensstroom, want een deel van je ware essentie zet je eigenlijk weg. Dus ook, je blokkeert ook een stuk van de levensstroom. Dus ik ben wel van mening dat op het moment dat je grotendeels maskeloos door het leven gaat, dat je ook je ware essentie meer leeft, dus ook de energie veel meer stroomt. Ja. En je dus ook veel meer richting aan je leven kan geven vanuit je ware essentie.
Ja, en dus gaat het, als ik je zo hoor, ook gewoon heel erg over bewustzijn van welke maskers heb ik nou en wanneer zet ik ze bewust of misschien soms nog onbewust op.
Juist.
In welke situaties, ja.
Dat is denk ik ook het mooie aan maskers. Maskers, want hè, soms vragen mensen wel eens aan mij, ja, maar waar begin ik dan? Ja, hoe kom ik erachter? Hoe kan ik mijn masker afzetten? Eigenlijk, in een masker zitten de aanwijzingen verborgen naar je ware essentie. Als je af gaat vragen, en dat is op persoonlijk niveau, maar ook in bijvoorbeeld een team of een organisatie. Als je af gaat vragen, waar is dit masker een oplossing voor? Waar beschermt dit masker me tegen? Dan vind je ook de aanwijzingen om weer terug te gaan naar wat is dan mijn ware essentie?
Ja, mooi. Mooi, mooi de vraag hoe je hem op. Ik ken de vraag natuurlijk van waar is het een oplossing voor. Maar hoe je hem stelt in van waar is deze masker een oplossing voor. Of waar beschermt hij tegen. Ik denk dat dat een heel mooi beginpunt is om te onderzoeken.
Ja, en dan vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring. Het is natuurlijk heel spannend, hè, om je maskers af te zetten. Daar komt heel veel bekijken. Er is ook heel veel moed voor nodig. Maar er zitten dus ook wel echt pareltjes achter die maskers verborgen. Want je hebt maskers opgezet. Je hebt daar ook kwaliteiten bij ontwikkeld. Die mag je ook omarmen. En je hoeft ook naar dat masker te kijken, niet te kijken met het moet weg. Maar eigenlijk heel liefdevol van god, het heeft me beschermd. Ja. En dan kun je ook zien wat het je gebracht heeft. Welke kwaliteiten het je heeft opgeleverd. Als je dan vervolgens in staat bent om terug te reizen naar je essentie. En te ontdekken welke kwaliteiten je in essentie bij je draagt. Dan heb je wat mij betreft en. Dan heb je en die mooie kwaliteiten vanuit je eigen essentie. En de kwaliteiten die je hebt opgedaan door het maskergedrag.
Ja. Ja, ja, heel mooi. En in die zin zijn dus de maskers zijn dus de overlevingsmechanismen. Die niet alleen verkeerd zijn, want ze hebben je in staat gesteld om te overleven.
Juist.
En tegelijkertijd, er zit een aspect in wat misschien niet meer nodig is. Maar er zit ook zoveel, er zitten dus ook zoveel parels zitten dus er nog wel in. Dus zoveel misschien wel kracht of potentieel ook in die maskers die je ook ten goede kan inzetten.
Ja.
Ja, ja, heel mooi. Heel mooi. Hoe ga jij in jouw werk hiermee om? Dus hoe werk je hiermee?
Ik geloof heel erg dat we nu in een tijd leven waarin er echt een shift aan het plaatsvinden is in de manier waarop we met elkaar omgaan. Ook op werk. Er is echt een behoefte aan een andere invulling van werk. De tijd waarin het ging over beheersing en controle. Leiders die resultaten boeken, de stip op de horizon, voorop lopen en gaan. Ja, er vindt een shift plaats naar een behoefte naar meer zingeving. Ik denk dat corona daar nog een keer een extra schep bovenop heeft gedaan. Mm-hmm. En dat vraagt dus ook echt iets van organisaties. Het vraagt organisaties om zich op een andere manier te gaan organiseren. Want helemaal als je kijkt naar maskers, in een organisatie word je aangenomen om een rol te vervullen.
Ja.
Dat neigt, of dat nodigt natuurlijk heel snel uit tot maskergedrag. In een organisatie worden we veelal niet uitgenodigd om onze ware essentie, om wie we zijn. We worden juist uitgenodigd heel erg op die rationele kant. De huidige bedrijfscultuur waardeert en beloont heel erg het rationele aspect in ons. En we zijn natuurlijk wel van die werkgever afhankelijk, ook financieel. Dus dan is het extra spannend om je masker te laten vallen en dat niet-rationele stuk van jezelf ook te laten zien. Want ja, het kan betekenen dat dat van impact is op je baan, je financiën. En ik denk dat dit vraagt om een heel ander soort leiderschap. Leiderschap op basis van zingeving. Management by purpose. Management by example. Ik denk echt dat je als leider voor te gaan hebt in die beweging. Dat vraagt dus ook dat organisaties hun omgeving inrichten op een manier waarin ze mensen juist stimuleren om alles van zichzelf mee te nemen. Omdat als je maar een stukje van jezelf mee mag nemen, neem je ook maar een stukje van je energie mee. Dus is de kans op burn-out bijvoorbeeld groter, op verzuim is groter. En helemaal in deze tijd waarin er zoveel tekort is aan personeel, werkgevers heel erg bezig zijn met nieuwe mensen werven, denk ik dat het veel interessanter is om te gaan kijken hoe kunnen we de mensen die we in huis hebben behouden en stimuleren in hun volledige potentieel om alles van zichzelf te laten zien, zodat ze ook gelukkig zijn en blij zijn dat ze werken vanuit die zingeving. En dan ontstaat er een hele andere dynamiek. Maar nogmaals, dat vraagt ook heel veel van de leiders. Dat vraagt ook om leiders die dat kunnen faciliteren en kunnen dragen.
Ja, en wat het ook vraagt om je maskers af te zetten, is dus dat je het toestaat dat mensen hun schaduwkanten meenemen.
Ja.
Zo'n organisatie of binnen een team. En dat vraagt natuurlijk sowieso om een heel ander, ja, of het nou vanuit het management is of vanuit collegiaal standpunt. Als mensen hun schaduwkanten mee mogen nemen, dan gebeurt er wat anders in een organisatie of in wat voor systeem dan ook maar. En dus dat doet me ook van, willen wij in organisaties, willen we vooral de maskers zien die het licht laten zien, die de lichte kant beschrijven.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat heel veel organisatieculturen ook heel erg oproepen tot bepaald maskergedrag. En het is ook wel interessant, omdat we vaak ook heel goed kiezen voor wat we al kennen. Als ik naar mezelf kijk, koos ik in het verleden heel erg voor hele mannelijke organisatieculturen, waarin het vooral ging om heel hard werken, resultaten boeken. Er was geen ruimte voor emotie. En dat was wat ik heel goed kende.
Ja.
Het was niet per definitie waar ik heel blij van werd, maar het was wel waar ik ook mijn kwaliteiten op had ontwikkeld. En dat soort organisaties creëren ook maskergedrag. Want als er geen ruimte is voor die emotie, ja, dan moet je wel heel moedig zijn als medewerker om dat wel te doen. Want dan is de kans groot dat je uit de gratie valt. En het vraagt, hè, wat jij ook zegt, van als je wil dat mensen alles met zich meebrengen, dus ook de schaduwkanten, vraagt dat dus van leiders dat zij in staat zijn om dat te doen. Want je kunt, net als dat je als therapeut je cliënt net zo ver kan brengen als dat je zelf bent, geldt precies hetzelfde voor leiders. Als leiders niet de weg naar binnen kennen, als leiders niet de wortels van hun eigen leiderschap kennen, dan kunnen ze hun medewerkers daar ook niet toe uitnodigen.
Nee.
Want dan voelt dat onbewust niet authentiek en niet veilig.
Ja, en als we het hebben over die management en het leiderschap wat je zo aanhaalt. Wat leer je daarvan in die maanden per jaar dat jij bijvoorbeeld bij een stam zit of ergens bij een inheemse volk?
Ja.
Kan je daar ook de leiderschapstukken meenemen?
Ja, zeker. En wat ik, want het is juist iets waar ik heel erg op focus in dat soort, in die reizen die ik maak en een soort onderzoek doe naar hoe zij vorm en invulling geven aan leiderschap. Wat denk ik wel een heel leuk voorbeeld is een stam waar ik vorig jaar was in Peru, in de Amazone. Daar is het stamhoofd ook de sjamaan. En op dit moment zijn shamanistische rituelen en ceremonies zoals ayahuasca zijn behoorlijk een hype.
Mm-hmm.
Dat ervoor zorgt dat shamanen uit de Amazone met regelmaat langere periodes weggaan uit hun dorp en in Europa bijvoorbeeld overal ceremonies geven. En ik vroeg aan deze leider, de stamhoofd slash shamaan, van wat betekent dat nou als de leider meerdere malen per jaar voor langere periodes niet aanwezig is? Wat doet dat? En toen grinnikte die een beetje, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik een stomme vraag had gesteld. En toen zeide hij, als ik alleen een leider ben, als ik aanwezig ben, dan ben ik geen goede leider.
Hmm.
Hij zei, het is aan mij om ervoor te zorgen dat de visie van de mensen, de visie die de mensen in mijn tribe hebben over onze toekomst, dat mijn visie is en andersom. En het is aan mij als leider om ervoor te zorgen dat de elementen die onze cultuur dragen, hè, bijvoorbeeld rituelen, symbolen, maar ook afspraken, normen en waarden, dat die geïmplementeerd zijn eigenlijk in ieder in die tribe. Dus de tribe draagt de cultuur, niet alleen ik. Plus, zei hij, als het zo is dat iedereen alleen maar naar mij kijkt op het moment dat er wat nodig is, dan klopt het niet, want ik weet ook niet alles. Sterker nog, mijn tribe bij elkaar weet weer meer dan dat ik weet.
Hmm.
Dus wat hij daar heel mooi liet zien, is dat leiderschap niet zo is dat jij als leider alles moet weten. En dat jij als leider in je eentje voor op de troepen moet lopen en het pad moet effenen. Sterker nog, hij laat eigenlijk zien dat hij zijn masker durft te laten vallen, voor zover hij die heeft, maar hij durft in de kwetsbaarheid te stappen en te zeggen, ik weet het ook niet allemaal.
Ja.
En ik denk dat dat, als je kijkt naar wat ik net zei, die beweging die ik zie, breder, maar ook op werkgebied, dat is waar behoefte aan is. Aan authentiek en verbonden leiderschap. En leiders die vanuit persoonlijk meesterschap, dus zelfkennis, hun eigen maskers kennen, hun eigen schaduwkant kennen, dat ze voorgaan in gedrag.
Ja, en wat ik hoor, wat ik een hele belangrijk vind, is dat dus de afhankelijkheidsrol wordt beperkt.
Ja.
Ja.
Vroeger was het natuurlijk zo, een leider moest alles weten. Die daarvan werd ook verwacht, die stapte in een rol. En de mens achter de rol mocht hij niet meenemen. En ik denk dat de uitnodiging nu heel erg is aan leiders om de essentie van de rol met de essentie van de persoon te laten samenvallen. En laat ze iemand tegen me, ja, maar er moet toch ook geld verdiend worden? We kunnen toch niet in organisaties het alleen maar hebben over onze gevoelens en waar we allemaal mee bezig zijn? Mijn ervaring is juist dat organisaties die in staat zijn om het organisatiedoel te laten samenvallen met de individuele zingeving, dat die juist heel succesvol zijn. Omdat er dan minder verloop is, minder verzuim is. Mensen zijn gemotiveerd, want ze werken vanuit zingeving, vanuit passie. Dus de medewerkers zijn meer tevreden, maar dat heeft ook effect op de klanten. Dus het geheel, hè, als je dan weer kijkt naar het geheel der dingen, zowel systemisch als shamanistisch bijvoorbeeld, het geheel stroomt beter.
Ja.
Dus dan heeft het ook financieel een effect en wordt er ook resultaat geboekt.
Tuurlijk, want er is meer uitwisseling mogelijk.
Ja.
Ja. Ja. Oh, prachtig. Mooi. Mooi, mooi hoe je dit beschrijft. En denk ook een hele belangrijke. En ook het voorbeeld wat je geeft spreekt me heel erg aan. Waar die stamhoofd zegt van, hey, maar als ik weg ben, ze moeten ook door kunnen als ik weg ben. En met name ook van, ik heb het ook voor mezelf opgeschreven, de tribe draagt de cultuur. En dat is niet één persoon die dat hoeft te doen.
Nee. Mooi. Sterker nog, ik denk dat je als leider, dat je, wat ik veel zie gebeuren, ook met hele grote overnames bijvoorbeeld, waarin er een overname is, bijvoorbeeld door een internationaal bedrijf, dan wordt er een nieuwe leider opgezet en die gaat eigenlijk meteen heel grof huishouden. Wat ik daarin heel erg van belang vind, ik bedoel, vorig jaar in diezelfde, in Peru, in die Amazone. Ik kwam daar aan, dan moet je voorstellen, je hebt de uren gevaren. Ik kwam daar aan op dat soort eilandje in die Amazone, waar dan een aantal hutjes staan. En nou ja, dan ben je wel een verschijning, als in ik ben ontzettend blond, ik ben blank. Dus iedereen vindt dat wel leuk, maar ze houden ook een beetje afstand. Ze konden mijn naam ook niet goed uitspreken, dus dat was ook een beetje ingewikkeld. En ik kreeg een heel klein hutje, daar mocht ik zijn. En op een gegeven moment was het tijd om te gaan eten. En toen hadden ze voor mij, in mijn hutje, hadden ze een soort tafeltje gemaakt en daar stond mijn eten op. En wat ik zag, is dat de mensen van de tribe een stuk verderop zaten met elkaar op een soort mat. En die zaten daar met elkaar gezellig te eten. En toen ben ik met mijn kommetje eten, ben ik naar beneden gelopen en naar hen toe gelopen. En toen heb ik gevraagd of ik bij hen mocht zitten. En ik heb gezegd, ik ben heel erg dankbaar dat jullie dat voor mij daar hebben georganiseerd. Maar ik zou het heel fijn vinden als ik bij jullie mag zitten. Want ik vind het heel fijn om jullie te leren kennen. En dat brak het ijs. Omdat, ik wil niet zeggen dat ik me verlaagde, maar ik ging wel van een soort van positie waarin ze mij een beetje boven hen hadden gezet en op afstand, kwam ik naar hen toe. En ik denk dat met zo'n voorbeeld wat ik net noemde met grote overnames, maar ik denk dat elke leider dat te doen heeft, die heeft met zeer grote regelmaat met zijn kommetje de organisatie in te gaan en te luisteren en te vragen en te observeren in plaats van meteen te gaan roepen of te denken dat er van jou verwacht wordt dat je alles weet. En vanuit mijn ervaring als leiders het op die manier doen, zie je dat het op de lange termijn een uitholling geeft van de organisatie. De organisatiecultuur, want soms zijn het hele mooie organisaties die over worden genomen, maar dan wordt er een soort van algemeen sausje overheen gegooid. Wat deze betreffende leider ook al op andere plekken heeft gedaan. De goede mensen gaan weg en uiteindelijk blijft er weinig over. Terwijl als je als leider eerst in die organisatie rond gaat lopen, eigenlijk hè, als een antropoloog, ga rondlopen, ga vragen, ga luisteren, zonder jouw mening te verkondigen. Ga eerst eens ophalen en vanuit daar kan je kijken van, hé, wat kunnen we met elkaar doen? Dat is een wezenlijk andere manier van je leiderschap invullen.
Ja. Ja, en mooi hoe je eigenlijk nu beschrijft wat jij doet. Dus eerst je antropologische bril opzetten met je systemische blik. En dan ben ik benieuwd van welke maskers neem jij dan met je mee als je die organisaties ingaat?
Ik denk dat ik over het algemeen nu redelijk, ik zeg niet altijd, maskerloos dat soort mijn werk instap. Dat is ook een ontzettende verrijking. Ik dacht laatst nog in een gesprek dat ik dacht, goh, wat is het fijn dat ik hier nu gewoon kan zitten met alles wat ik ben en alles kan laten zien. En dat ik denk, ja, als de ander daar geen match mee voelt, dan is het zo. Dus ik denk dat ik grotendeels zonder maskers zo'n organisatie instap. Maar het kan natuurlijk zijn, ik ben ook maar een mens, dat er situaties zijn waarin ik ook getriggerd word. Hmm. Ik had laatst een tweedaagse met een groot managementteam waar heel veel op de onderstroom gebeurde. En tijdens die tweedaagse gebeurde eigenlijk wat ik al verwachtte, is dat het ontplofte me op de onderlaag. En het kwam niet naar boven, maar ik zag het gebeuren. En een van mijn maskers was vroeger van, ik fix het allemaal wel, ik weet het allemaal wel. En daartoe word ik dan wel weer toe uitgenodigd.
Tuurlijk.
En dan is het heel belangrijk, en dat vind ik het mooie aan systemisch werk, als je zo'n opleiding tot systemisch therapeut heb gedaan, is dat je leert dat je zelf je eigen instrument bent. Dat ik heb geleerd om op zo'n moment echt eerst even bij mezelf te zijn en te voelen van, hé, wat gebeurt hier nu? Wat ben ik nu geneigd te doen? Is dat inderdaad een optie? En op dit moment misschien wel goed? Of ga ik dat niet doen? En op dat moment heb ik ervoor gekozen om niet dat masker op te zetten. Terwijl het heel spannend was. Het was ook deels onveilig. Maar ik heb op een gegeven moment de vraag gesteld. Jongens, wat gebeurt hier nu? Hmm. Ik voel dit bij mezelf. En ik denk het ook te zien bij jullie. Klopt het? En daarmee ontstond een heel mooi gesprek over de onderlaag. En op een gegeven moment lieten mensen zich ook een beetje achter hun masker kijken. En dan zie je de achterkant van het masker van weerstand of van verzuim. En waarom gaan er zoveel mensen weg? Waarom zijn de mensen zo in de weerstand? En er zitten emoties achter, er zitten angsten achter. Maar dat is voor mij ook met regelmaat heel erg spannend.
Absoluut, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Mooi.
En juist dan denk ik omdat je zo goed weet hebt van hoe spannend het is om je maskers af te doen. Hoe je soms echt uit de onschuld moet stappen. Hoe je soms uit de loyaliteit moet stappen naar je familiesysteem. Juist omdat ik dat zo goed weet en zo goed kan doorvoelen, denk ik ook dat het voor een ander een stukje veiliger voelt om dat te doen. Omdat ze voelen dat ik daarin authentiek ben en daardoor toe uitnodig.
En dat je ermee kan zijn, ook vooral.
Ja, dat ik het ook kan dragen, maar dat ik ook niet van iemand iets verwacht wat ik zelf niet kan of niet doe.
Nee, mooi. Wat zijn je mooiste maskers? Of is er één?
Mijn mooiste masker is... Goh, dat is wel een mooie vraag. Laat hem even binnenkomen. Hmm. Ik denk dat mijn mooiste masker het masker is van ik voel niks. En dat klinkt misschien heel gek. Omdat ik, als ik er nu naar kijk, kan ik er heel liefdevol naar kijken. Maar ik had vroeger zo'n masker van ongenaakbaarheid. Niks deed mij iets. Ik was zakelijk en kil, zo kwam ik over. En ik was er echt van overtuigd. Ja, dus ik was samengevallen met mijn masker eigenlijk, dat ik niks voelde. Ik dacht, ik ben een koude kikker. Ik heb geen gevoel in mijn donder. Maar dat was voor mij gewoon de waarheid. Hmm. En nu, door alles wat ik in al die jaren heb geleerd over mezelf, denk ik, goh, wat toch bijzonder. Omdat ik er juist achter ben gekomen dat ik zo ontzettend gevoelig ben. Mm. Ja. Op een heleboel lagen, energetisch, spiritueel. Als ik ergens binnenkom, voel ik heel erg hoe mensen erbij zitten. En dat ik kan er echt naar kijken, naar dat masker van ik voel niks, met heel veel liefde en compassie. En ook weet ik dat het in sommige situaties voor mij nog steeds handig kan zijn om dat op te zetten. Het gebeurt zeer weinig. Maar soms, als ik bijvoorbeeld in een situatie zit waarvan ik denk, nou, dit is gewoon voor mij niet veilig, of iemand probeert mij gewoon bewust te kwetsen, dan kan ik even dat masker opzetten. Ja. En dan kan ik daarna wel weer terug naar, goh, wat deed dat nou eigenlijk met me? Waarom heb ik dat gedaan?
Ja. Ja, en voor mij zit in wat je vertelt, de schoonheid van het masker zit hem in, dus juist waar het een oplossing voor is.
Juist.
Ja, 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 heel mooi.
En dat is denk ik in het ontdekken van je maskers, maar met name ook wat erachter zit. Ja, daar komt zoveel rijkdom achter weg. Ik heb zoveel dingen van mijn eigen essentie herontdekt die superleuk zijn, die ik had weggestopt omdat door de omstandigheden vroeger, doordat er afkeur was op bepaalde eigenschappen, omdat ik daarin leek op mijn vader. En ik wist dat daar oordeel op zat, bijvoorbeeld bij mijn oma. Maar ik ben erachter gekomen dat ik een heel kleurrijk, avontuurlijk mens ben. Terwijl ik vroeger juist die grijze muis wilde zijn. Ik wilde onzichtbaar zijn. Mijn kleding was vooral zwart. Dus er ontstaat zoveel rijkdom is het echt. Als je bereid bent om te gaan ontdekken wat er achter die maskers zit.
Ja, en te ontdekken dat je zoveel meer bent dan een masker.
Juist. Ja, ja, en ik merk ook dat... want maskers kunnen ons ook isoleren. Je kunt ook heel eenzaam worden achter je masker. Want aan de ene kant maskeren maskers onze behoeften. Maar ze houden ook echt de verbinding tegen. Want mensen kunnen niet verder komen dan je masker. Ja. En Brené Brown zegt dat heel mooi in haar boek De Kracht van Kwetsbaarheid. Dat eigenlijk willen we allemaal geaccepteerd worden. Willen we dat mensen ons lief hebben? Willen we ook echt gezien worden? Mm. Ja, als we een masker op hebben, dan kunnen mensen ons niet echt zien en voelen. Dus de verbinding, de diepe verbinding, de diepe connectie, die kan niet plaatsvinden. En wat ik merk is op de moment, toen ik die maskers langzaamaan liefdevol af ging leggen, dat daar hele mooie, dat ik op een hele andere manier in staat was verbinding te maken met mensen. En dat was een verbinding op basis van wie ik diep van binnen ben. Dus dat paste ook veel meer bij mij. En het ging veel meer stromen. Er kwamen dingen op mijn pad, ook qua werk, die echt pasten bij mijn essentie. In plaats van bij het masker wat ik had opgezet.
Ja.
En dat kost veel minder energie. Het floot veel makkelijker.
Ja, ja, heel mooi. Ik merk dat ik vind het heel mooi wat je vertelt. Ik merk dat de hele tijd dat er nog een vraag in mij zit. En die heeft te maken met het masker wat jij hebt gehaald. Het masker van leven.
Mm-hmm.
Waar is het andere masker?
Het masker van de dood?
Ja.
Nou, ik had hem ontzettend graag mee willen nemen.
Ja.
Maar het zijn twee gigantische maskers. En ik moest nog 4 weken trek toch door... Door Ecuador. Dus ik heb helaas het masker van de dood heb ik achtergelaten. En niet omdat ik daar niet meer naar wilde kijken. Maar dat was gewoon echt heel praktisch. Het liefst had ik hem meegenomen. Maar ja, dat ging gewoon niet.
Nee.
Maar het is wel een mooie vraag. Omdat het gaat om het insluiten van allebei.
Ja, ja, ja. Oh, mooi. Dankjewel. Is er nog iets wat jij nog wil vertellen? Wat ik ben vergeten te vragen in jouw ogen?
Nee, volgens mij hebben we... vind ik een heel mooi gesprek gehad over maskers.
Mm, zeker.
En ook over hoe ik dat zie in organisaties en leiderschap. Dus nee, ik zou niet zo 1, 2, 3 iets hebben waarvan ik denk... Dat moeten we nog bespreken om het rond te maken.
Nee. Oké, mooi, dankjewel. Volgens mij zijn we inderdaad heel ook zorgvuldig geweest en hebben veel besproken. En ik merk bij mezelf ook van, ik zou je eigenlijk willen uitnodigen om vaker hierover te vertellen. Over de antropologie, het shamanisme en de combinatie met systemisch werk. Het is een uitnodiging en misschien ook wel een uitnodiging voor een toekomstig gesprek, maar meer een uitnodiging naar jou toe van, dit is mooi hoe je hierover vertelt. En wat mij betreft zou je dit vaker mogen doen.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Toevallig zei gisteren iemand dat ook tegen mij, want ik ga in september als het allemaal goed is, ga ik naar Papua-Nieuw-Guinea om daar ook onderzoek te doen naar leiderschap. En toen zei iemand, ga je daar een boek over schrijven of je blogs? En dat doe ik eigenlijk niet. Hmm. En toen besefte ik me ook in het kader van het gesprek wat wij nu met elkaar hebben, dat ik dacht, oh, dit is nog een stukje van een masker. He, dus het op de voorgrond en vertellen wat ik doe, dat mag ik nog wel wat meer doen. Ja, dus dat is nog dat stukje, dat masker van nou, ik doe wat ik doe en ik ben een beetje onzichtbaar. Ja. Ik ben daar wel heel veel stappen in aan het zetten, maar het mag nog wel wat meer. Dus dank voor de uitnodiging.
Ja, ja, en dank je wel dus voor het eerste stapje om dat hier samen te doen. Heel mooi.
Dank je wel.
Oké, dank je wel.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is in productie van mijzelf, Leon Kempees, en wordt mede mogelijk gemaakt door Indy Schout en Naomi Franke. Mocht je nou nog vragen hebben of opmerkingen, stuur me dan gerust een e-mailtje. Dat kan naar leon@indieschout.nl. Dankjewel en tot de volgende keer.